Als we afvragen wat we bespreken, dan is de uitnodiging eigenlijk altijd om de juiste opstellingen te nemen en te beseffen dat je je niet bevindt in een route, maar dat je altijd de gelegenheid krijgt om iets aan te gaan, om een juistheid in te nemen. Hè. En als het ware iets definitiefs te draaien. Hè. Het is een soort eindkwaliteit. Dat is best kostbaar, die gelegenheid. Steeds opnieuw. Omdat dat zo lastig is te vestigen, die totale opstelling. En we, door het steeds opnieuw te beproeven, voelen dat het mogelijk is om, dat, om die intentie te wekken, en via de intentie de expressie, en via de expressie de belichaming. Dus je moet dat blijven doen. Je moet niet denken, oh, dat wordt gebeurd al zo vaak, dan hoef ik die houding niet meer op te zoeken, ik moet maar aanvaarden dat ik in een proces zit. Dat is de dodende pot als je dat doet. Ja? En je hebt dat toch al draaien, dus op zijn minst hier moeten we dat niet doen.
Wat ja, draaien?
Dat je het proces bent.
Proces, ja. Ja.
Ja. Anders zou je niet zo heel draaien. En wat ermee te maken heeft met die noodzaak om je te leren definitief op te stellen, is ook het besef van onafhankelijkheid. Dat je je eigen bestaan niet laat verkassen, zeg maar, of noem je dat? Verloederen, verhappelen. doordat je anderen erbij betrekt, ofwel als scheldobject of als absorbeerobject. Hè? De dharma als absorptieobject en de wereld als scheldobject. Dat moet je ook niet doen. Ja, je volheid serieus nemen. Want dat is ook je vrijheid. Dus ja, dat levert wel vragen op, denk ik, als we dan even overwegen.
Ja, ik zat onderweg hier naartoe bordevol twijfel gewoon. Ook omdat ik voelde, het gaat om de volheid eigenlijk, waarmee ik kom. Maar dan weer helemaal niet voelen van, wat is dat ook weer? En nou ja, met al die twijfel, daarin begon ik juist iets van volheid te voelen. Maar zodra ik daar naartoe ging, dan was het gewoon... Ik zit nog steeds
van de tijd. Ja, het cerebrale, dus het weten, lost relatief weinig op. Het moet gevoeld gaan worden, hè. Het moet in ons lijf trekken. En we moeten het ook gaan spontaan en instant gaan uitdrukken. Hè. In alles toe, in het omgaan met de dingen. Niet nog wat over ophoesten eerst, voordat we... Of een houding ontlenen aan materiaal. Hè. Dat moet gewoon... transparant worden direct. Alle leerspul moet.
Maar als het er niet is, of als het niet zo direct voelt, zo, ja.
Ja, moet je kijken welke bronnen kan ik vinden die mij dat doen innemen, die mij dat gevoel geven, die mij zo doorstromen dat ik dat word.
In dat moment?
In elk moment. Ja. Niet alleen maar in één moment, alle momenten. Dus constant eigenlijk, ja. Wetend dat het leven constant transformeert en onvoorspelbaar is. Dus dat is het loslaten van het ik. Hè? Het loslaten van het ik is het terechtkomen in een constant transformerende, onvoorspelbare kracht. En dat is een veel reëlere omschrijving van het leven dan de ik-context.
Ja, ik voel nou ineens ook dat alle gedoe en alle twijfel, dat is eigenlijk maar weer iets van willen bewijzen.
Ja, zo, allemaal ik doen. Allemaal grijpen. Ja. Maar dat moet je vooral in meditatie zien. Dat moet je proberen. Hè. Je moet proberen in meditatie het verschil tussen processen en beleven, tussen beeldvormingsprocessen. Naam geven, denken, beeldvormen. Actie, in actie zijn, hè. Onrust. Naam geven. Allemaal tekenen van ik-aandrang. Niet thuis zijn. Niet jezelf veroordelen daarom, maar waarnemen dat dat zo is. En dan gelegenheid nemen om dat los te laten. Dus om dat als je het waarneemt, om daar niet een aanleiding in te zien om ofwel dat te cultiveren of om daar hard strijd van te maken. Maar te ontspannen. En ook niet te ontspannen alleen maar op dat aspectje, maar elk van die tekens van onrust en onafheid te gebruiken om als totaliteit te ontspannen. Dus als, om het hele ik-verhaal los te laten. En niet alleen maar dat dingetje los te laten. Ergens, weet je, ergens heb je dat verhaal niet nodig om jezelf te zijn, dat weet je. Je weet intuïtief wel hoe het in elkaar zit. Als het je gezegd wordt, herken je het. En op momenten intuïtief besef je het ook wel. Dat het leven er eerder is dan alle commentaren, functies. Maar dat moet je dan ook vertrouwen, dat je dat moet belichamen, die kracht, die primaire kracht moet kunnen belichamen. Dat die jou mag in elk geval zijn gezag mag uitoefenen in je, snap je? Als er al een restant ik is, dat een soort perifeer verhaaltje wordt. Een soort na-eiland karma, hè?
Ik voel wel altijd dat ik dan alleen dat ding los wil laten. En niet een totaal of zo.
Ja, maar dus, dat is een heel belangrijk verschil dit.
Ja, want
dan hoop je gewoon
dat
een
ander te willen, voel ik al van dat ik erop gefixeerd ben.
Dat al.
Zeg maar.
En als je dat doet, dan hoop je zo naar een ander aspectje van het ik.
Ja, ja.
Dan blijf je, zo blijf je toeren. Het kan helpen om lichaam en adem, als je dat voelt, dat niet van jou is, maar dat aspecten van het universum zijn of van het leven in een grotere manifestatie. En je voelt een beetje de aard van het lichaam, massa, dan de adem meer etherisch, dat je dan nog op grond daarvan kunt navoelen dat er nog een derde factor is die heel verfijnd. Een soort trilling is alleen maar van bewustzijnswerking, kracht, die ook dan het krachtigste, het meest bepalende is. En dat er een soort neutrale kracht is die je bent. Want lichaam en adem zijn nog tamelijk gekoppeld aan een ik-gevoel. Die kun je makkelijk nog associëren met een ik-gevoel, locatie en een functie en zo. Hè. En de omvang zijn ook relatief steeds schuimer. Hè? Het lichaam is een locatie klein en de adem is groter en bewustzijnswerking. Dat is het vermogen om waar te nemen überhaupt. Dat je dus goed helemaal terug naar achter een soort heel verfijnd raster beschikt van kunnen horen nou bijvoorbeeld. En betekenissen meteen kunnen. Los van wat je daarmee wil nou. Maar dat kun je misschien even meteen voelen plaatsvinden. Zoals je ook de adem kunt voelen plaatsvinden. Zo kun je een soort absorptie of een ontvangststation kun je voelen plaatsvinden. En dat is een aspect van bewustzijn, dat tekens worden opgevangen. En andere aspecten zijn dat je kunt processen. En andere is dat er een bedoeling in zit. En zo zijn er een hele hoop aspecten van bewustzijn. Maar het is een heel dun raster, heel heilig, verfijnd, grenzeloos raster waar we op aangesloten zijn. Informatieraster zou je kunnen zeggen. Wat zou zeggen, ja?
Nou, als je het over begint te zeggen qua twijfel, je bent steeds meer aan het navoelen wat de toevlucht eigenlijk bedoelde is te zijn.
Ja.
Ik voel je zo'n acuut gevoel van de toevlucht even hebben en geweten dat je daar terecht kunt, maar constant leven met dat je ook beschermd van bent en dat soort.
Ja. Ja, dat is een ander verhaal. En daar heb je de verbinding met de Boeddha voor nodig om. Dat is met transcendentie eigenlijk. Dus dat is de toevlucht die in de sutra's bedoeld wordt. Hè. De definitieve is de transcendente toevlucht. En dat betekent eigenlijk het inzicht dat je bestaat uit bewustzijn. Dat je dharmakaya bent en niet vleeskaya. Hè. Geen rupakaya, maar dharmakaya. Zijn ze allebei, maar dharmakaya moet het eerste worden beleefd. Moet voorop staan, moet de bron zijn. En dan kan Lupa vrijdraaien. Dat is wat we de auto ook een beetje bespraken, hoe de wereld op zijn plaats kan vallen in volheid in plaats van afwijzing. Nou moeten we de wereld even afwijzen, omdat wij gezogen worden door de zintuigen daar naartoe vanwege onze zwakte. Als je dan terug naar je kracht gaat, naar innerlijkheid en de wereld loslaat en je realiseert dat grote, die kracht, dat raster, zeg maar, die grote werking van bewustzijn, dan kun je daarin ook de wereld in plaats laten krijgen. Snap je? In alle functies en geluiden. En dan krijgt de wereld zijn volheid. De zwakke toevlucht zoeken is vanuit het ego, wat zijn redding zoekt. En de stevige toevlucht is vanuit je Boeddha-natuur. En het is een viering van gemeenschappelijkheid. Dus een vormloosheid. Van een wezenlijke puurheid en goedheid. Een wezenlijke hartskwaliteit voelen.
Als je bijvoorbeeld onderzoekt een aantal aspecten in jezelf of thema's die naar boven komen. Voor mij voelt dat dan dat zoiets is wat al duidelijk moet zijn, zoiets als een toevlucht. Want ik vraag me vaak af als je dingen gaat onderzoeken, bijvoorbeeld eenzaamheid of iets dergelijks. Hoe, als je niet volledig die toevlucht echt begrijpt of gewoon ook echt toelaat, hoe kun je dan zoiets heilzaam onderzoeken?
Maar je kunt het niet, je kunt jezelf niet vervreemden, Maurice. Je moet niet jezelf buiten de staat plaatsen waar je in je bevindt. Je moet aanvaarden dat je vermogens draaien in de mate waarin ze beschikbaar zijn en daar moet je mee doen. Mm-hmm. En je moet niet zeggen, ik functioneer nou op een bepaald vlak nou even niet, want ik beschik nog niet te veel daarover. Je moet gewoon volle bak draaien. Mm-hmm. En oefenen in het expressie zijn van bodhisattvaschap in de mate waarin je daartoe in staat bent. En dan moet je ook loslaten op je moeites, dus ook op je eenzaamheid of wat dan ook, als het zich voordoet. Je moet ook niet kunstmatig opzoeken, ja. Problemen. Gewoon weten, in essentie is dit goedheid. Dit hele bestaan is expressie van goedheid. Als ik moeite tegenkom, kijk ik hoe ik dat oplos. Dat is de basishouding. Niet in principe al me druk maken om mezelf. Dat is niet nodig. Dat is reden voor goedheid. Dat is reden voor dankbaarheid. Dat is reden voor verbondenheid.
En als je wil vertellen van als er iets nodig is, dan hoor ik het wel.
Ja.
Is dat, ik koppel heel snel aan een soort van passiviteit.
Nee, dat is het, de samadhi waar niks nodig hebben oefenen. Mm-mm. En jouw activiteit is een verslaving.
Okay.
Je moet het kunnen loslaten, activiteit. En de passiviteit is een toets of je het kunt loslaten. En niet een toevlucht, een valse toevlucht. Het is ook de echte kracht aanboren, de juiste toevlucht. Het heeft niks met zwakte of passiviteit te maken. Altijd opletten, die advocaat van de duivel, hè. Want dat zijn ook zo'n beetje overwegingen uit die hoek. Die concurreert met de goedheidsstem in ons eigenlijk. Dat is eigenlijk de stem van Mara, die concurreert met de stem van Boeddha. Het is wel belangrijk dat we de stem van Boeddha de voorste plaats geven. En Mara maar wat rondom laten rennen. Hè? En paniekerig, ja maar, let op zo en zo, weet ik wat die allemaal. En dat je je rust voelt daarbij. Hè? En dat je de waardigheid, de centrale kracht, als het erop aankomt, dat je dat los kunt laten, dat obstakels zoeken en contrast en twijfel als voedingbronnen voor het ik-verhaal. Hè? Want dat is eigenlijk wat het is.
En als je zegt, het komt zomaar spontaan op, dan ben je eigenlijk toch ergens in je binnen te zoeken.
Ja. Dat heeft geen zin om te onderscheid te maken in spontaan of niet. Wat je nou bent aan het doen, is je vooral aan het oefenen in de juiste intentie bewaren. Van wat ik daar straks zei, je bodhisattvaschap centraal en dat die op alle moeite wordt losgelaten. Hè? Dus dat je een constante expressie bent van zuivere intentie. Dat is wat je moet zijn. En verder niks. En in zekere zin zit er ook nog verward spul in en... indirect spul, niet spontaan spul, maar ook spontaan spul. Maar je moet dan niet gaan monitoren wat is spontaan of niet. Het is in essentie allemaal nog een beetje doortrokken van moeite. Hè? Zelfs de spontane spullen en ook de wijze spullen. Hè? Maar dat is de staat wel even verkeerd, dat is oké, okay, er is niks mis mee. Als daar maar een centrale intentie is het belangrijkste, dat je aangesloten bent op een diepst besef wat klopt. Dat je niet de weg kwijt bent.
Daar is altijd je oriëntatie naartoe, naar die intentie.
En
die
intentie is altijd de enige, dat heb ik zo altijd heel naturel ook gevoeld zo. Motivatie, intentie. Of geleerd al vroeg, moet ik zeggen. Ik heb dat heel vroeg herkend, ook bij Suzuki Roshi. Intentie is belangrijk. Juiste motief. Alles wat daaruit voorkomt, zal ten goede zijn. Vals motief, hele verhaal te verwaarlozen. Fout motief, heel succesvol daarmee, is niks waar. En het is ook je rustbodem, hè? Je juiste motief is ook je gewetensrust. Je gemoedsrust, je juiste motief. Ja.
Heeft dat ook te maken met luisteren naar het leven?
Met?
Luisteren naar het leven. Is dat...
Ja, natuurlijk. Bewogen worden, motief is van moveren, bewogen worden. Hè? Luisteren is je laten bewegen, laten bezielen je. Je luistert om je te laten bewegen.
Ja.
Je luistert niet met een bepaald doel om even wat op te pikken en dat altijd weer te vergeten, hè, luisteren. Nee, je leert luisteren omdat dat luisteren je brengt in verbinding met de substantie die het juist nu beweegt. En dan word je ook juist bewogen. Het is net als wanneer je naar muziek luistert die fijn is, dan blijf je verbonden en juist bewogen worden.
Dus het is niet dat er iets van een duidelijkheid door ontstaat?
Nee, dat moet je vergeten. Ja. Doelen en resultaten zitten er helemaal niet. Nee, alleen maar motief zelf. Elke dag gaan zitten, ademtellen, naar de muur kijken. Resultaat, niet heel.
Dus ik kon je even wachten, duidelijkheid over te krijgen, zal ik nooit, te lukken?
Nee, alle verwachtingen zijn beelden. Alle vormen die loslaten. Als de Boeddha zelfs zijn hoge meditatieverwachtingen moet loslaten. Hè. Dus de verwachtingen en de bevestigingen daarvan. Laat die los. Wat moeten we dan willen? Weet je, waarom ga je verwachten? Omdat je denkt dat het er niet is. Daarom ga je verwachten. En dat is de grote fout.
Ja, dat is
een
zoeken, zo eigenlijk.
Ja, tuurlijk. Anders zou je niks verwachten. Als het er is, verwacht je niks, dan is het er. Ja. Komt Piet nog? Nee, die is er. Oké, ik verwacht hem niet meer. Dus het feit dat jij je ware aard niet genoeg beleeft, doet jou sublimeren. Want dat is ook wat verwacht is. Hè. Je verwacht nooit nare dingen, je verwacht liefst het lukken.
Dus een onduidelijkheid hebben is ook omdat je niet
genoeg helderheid hebt over
wat er is.
Wat er is en dat er niks hoeft. Je moet een beetje voorbeeld nemen aan die 80-jarige Kidoka, hè, dat jij nou op je 40ste gelegenheid krijgt om er wat eerder bij te stellen. Ah. Kun je er nog wat van maken. En dat onderricht van dat je nou pas in de gaten hebt waar je geboren bent eigenlijk. Dat je bent plaats aan het nemen op de juiste plek, in een juist familieverband. Hè. Juiste verwantschap ben aan het ontdekken. Innerlijke verwantschap ben aan het voelen. Ander DNA. Dharmium DNA. Hè? DNA is Dharmium A.
Na de objectie, zoiets.
Al het andere waar je naar kijkt is pijnlijk. Alle uiterlijks wat je begrijpt en daar wat mee bouwen en zo is pijnlijk. Als je niet van binnenuit mensen ziet en voelt, is pijnlijk.
Ik had een. Een kloosterserie gezien, ergens in Frankrijk, dat stond voor een redelijk streng klooster, omdat daar de totale stilte eerst ervoor is aan die abt. Waar komen de monniken nou? Wat is eigenlijk de hoofdmoot van monniken bij u voorkomen? Welke vraag? En dat kwam eigenlijk uit het geloof of zij eigenlijk goed zijn.
Onderzoeken of ze goed zijn als mens.
Ja. En dat is eigenlijk ongelooflijk hoe lang dat kan spelen. En toen vroeg ze aan die af zelf, hoe staat u erin? Nou, dat is met mij ook pas een klaar.
Ja.
En toen dacht ik van, dat is, hoe werkt dat? Hè? Wij krijgen dat vaak te horen. Hè? Waarheidsdruppel, dus, je bent een wezen goed, maar dat doet niet meteen...
Het heeft heel veel, in de christelijke context heeft het heel veel met zondebesef te maken. Hè? En de enige die de goedheid wezenlijk heeft opgelost is Christus geweest. En in het licht van de christelijke spiritualiteit, zijn wij sterveling als mensen niet in staat om die goedheid helemaal op te lossen zoals Christus dat heeft gedaan. We zijn afhankelijk van Christus als intermediair. Mm-hmm. Hij schenkt ons als het ware het licht van goedheid. Maar de foutheid of de kwaadheid die we begaan hebben, wordt wel vergeven in zekere zin. Dus dat wil zeggen, we worden niet veroordeeld daardoor. Maar het is... onmogelijk om als mens een goddelijk bestaan te leiden. Zo zou je een beetje kunnen zeggen. Daar moet je al een goddelijke afkomst voor hebben, zoals Christus dat had. Maar in het algemeen, alle leraren die ik gelezen heb, alle christelijke leermeesters, die leven in het licht van een nog een restant onvolmaaktheid, zelfs mensen als Meister Eckhart en zo. Mm-hmm. Dat is altijd een factor transcendente volmaaktheid elders. Snap je? En dit is nou eenmaal niet volmaakt. En dat verschilt, daarin verschilt het boeddhisme heel wezenlijk van het christendom voor mij. Dat vind ik een van de weinige wezenlijke aspecten waarvan ik zeg, ja, dat is toch wel een meerwaarde. Mm-hmm. Dat zou toch niet zo moeten hoeven. En ik denk ook niet dat het zo beleefd wordt door de werkelijke mystici en de woestijnvaders en zo, die, dat die echt in eenheid opgaan. En God belichamen echt. En te samenvallen met wat goddelijkheid is. En ook niet meer zitten te wachten op een hemel of zo.
Met die verwachting te maken.
Ja,
ik verwacht dat je ook goed gevonden
hebt. Ja, maar weet je, dat is ook een interessant aspect. Als je verwachtingen wil koesteren, is er ook een manier om niet aan jezelf te verwerken.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar hoe meer je het hier en nu wil realiseren, hoe sneller je af moet van verwachtingen, want daar heb je niks aan. Ik verwacht dat ik over een uurtje de vloer gaat dweilen. Nou, doe maar nou hoor.
Is zo'n aanpak dan wat zij doen, zeg maar, in het licht van hoe jij het nu beschrijft, niet echt efficiënt?
Nee hoor, dat is hoogst haalbare in die spiritualiteit. Bijvoorbeeld Theresia van Avila en Jan van het Kruis, alle mystici, willen eigenlijk lijden met Christus. Ze willen het lijden aan het kruis kopiëren in hun beleving. Dat is haast de hoogste mystieke beleving, is dat je de pijn van Christus, de wonden van Christus voelt. Hè.
Ook weer om die goedheid op te kunnen lossen.
Om die zuiverheid, ook de oplossing van de zonden daarmee, want Christus is gestorven om alle zonden te vereffenen.
Ja.
En heeft dat erover gehad en jij moet het er ook voor over hebben en je wil het er voor over hebben. Je wil ook helpen om zo'n grote liefde te genereren dat je daarmee ook andere mensen helpt die zonde kwijt te komen. Een diep zondebesef houdt je ook wel heel erg aan de wereld vast. Ik weet niet in hoeverre dat... de boodschap van Christus echt weerspiegelt, want dus dat we zo zware zondaars zijn. Ik denk dat het ook een deel cultuur en geschiedenis verhaal is. Mm-hmm. En institutionele aspecten.
Ja,
mensen zijn.
Dat denk ik
ook. Ja. En zeker als je naar de protestantse sfeer gaat, dat kan heel somber worden hoor. Mm. En een mens is verdoemd, hè. Als je niet oppast, je zult zeker in het vage voorkomen, maar pas maar op dat je niet in de hel komt. Maar de hemel is heel uitzonderlijk als je daar, hè. Dat soort
en dat haalt ook het mystieke eigenlijk weg en dan krijg je eigenlijk regels en voorbeelden.
Ja, precies, zeker.
Ja.
Maar als ik denk aan Christus, zijn leer was een lichte leer en goedheid van kinderen en zo, hè, van de mens. En vergevingsgezind en hij schoot alleen uit zijn slof bij tollen.
Tollenaars.
Tollenaars, hè? Tolheffers.
Nee.
In de tempel waar stonden van die stalletjes van gasten die met geld waren, bezig waren, geldwisselaars en zoiets, en verkopers. En hij vond dat een heiligschennis van het gebouw en werd hij kwaad. En is Jezus eruit gemieterd. Konden ze niet meer beheersen. God is goed, maar ik ben ook kwaad. Maar als je toch een beetje zicht hebt op spirituele tradities en je kent wat individuen binnen allerlei tradities ook, dan zie je toch dat al die leraren goedheidsdragers zijn. Dat die allemaal boodschap van goedheid belichamen en uitdrukken. Dat zijn er heel, ik ken er geen die echt zeggen, luister, je moet goed oefenen en let op dat je niet door de ijs zakt. Hè? Met al je zonden. Met al je onbetrouwbaarheid. Nee. Dat is een perspectief en een zinvolle bedoeling. Het is een soort structurele bedoeling. Dat we hier als mens aanwezig zijn om te leren bewust te worden. Dat het meer is dan alleen maar survival en zintuigelijk aangenaam vertier. Dat er een zingevingsfactor is. Hè? Daar verwijst iedereen naar. En dat is een hele zuivere hartskwaliteit verhaal en een wetmatig hartskwaliteit verhaal.
Ja, dat van die zonde, dat heeft Christus zelf dat verteld? Of dat hebben toch misschien meer de mensen ervan gemaakt, of niet?
Nou, het is niet zo dat hij zei van de mensen zijn zondevrij, hè. Maar ik heb kende leer niet gedetailleerd genoeg om dat te kunnen bepalen, dus ik ken niet precies. Bijbelfragmenten, het Nieuwe Testament en zo zijn werkzaamheden zijn mij te weinig concreet bekend. Hij heeft met zijn leerlingen, dus die apostelen, heeft hij natuurlijk jarenlang opgetrokken en hun ja, min of meer geleerd hoe ze vrij kunnen worden, of hoe ze zuiver kunnen worden van hun, eigenlijk van hun zonde ook. Mm-hmm. Dus die hebben wel een transformatie meegemaakt, die gast. Hij heeft, ik kan me een paar voorvallen herinneren, van eentje dat die iemand tegenkomt in een dorp of zo, een man of vrouw, en die kletst even met hem, dat hij afsluit met uw zonde zijn u vergeven of zo. Dat hij dat gunt, dat die zonde vergeven worden, is een haast een soort standaard uitspraak. Hè. Mogen je zonde vergeven worden? En toch ook, hij wordt geschetst als opererend in een omgeving waar wel werk aan de winkel is, waar wel werk te doen is. Hè.
Ja, ik begrijp die zonde dan als eigenlijk als geloven in het ego, hè, of leven vanuit het ego. Mm-hmm.
Ja, kwaad doen. Mm-hmm. Niet goed zijn, maar kwaad doen. Mm-hmm. En dat is egoïsme natuurlijk. En ook geen, de geest niet goed gebruiken. Geen juist besef hebben van context, van transcendentie en zo. Gereduceerd bestaan naar alleen maar fysiek zintuigelijk. Ja, het is makkelijk en mooi om mee te wandelen met Christus of met Boeddha. Het is heel makkelijk na te voelen, heel dichtbij. Kleinschalig, noodzakelijk, urgent. Natuurlijk, spontaan.
En onderricht gebruiken, hè? Als je kijkt naar de Boeddha, zijn er al scholen ontstaan en verschillende richtingen. En voor je het weet denk je, wow, er is heel veel wat je moet weten.
Massaal.
Ja, maar als je kijkt naar wat jij nodig hebt, kun je daar echt gewoon uit plukken.
Ja, maar dat is wel ook de vrucht van onderzoeken en van leren kennen. Van, wij moeten een weg terug naar de Boeddha vinden en je hebt daar een kanaal voor nodig. Als je nou een beetje de pech hebt dat je wat gecompliceerde kanalen kiest, dan kan dat wel lang duren, maar misschien dat jij dat dan nodig hebt voor jouw karma, dat kan ook, dat dan matcht met elkaar. Ik vind de Zenweg wel fijn vanwege zijn eenvoud. Het zijn allemaal replica's van de Boeddha's. Van de Boeddha. Allemaal rigoureus en onconventioneel en eenvoudig en sterk in hun leven. Het is ook fijn omdat die levenshouding zo zichtbaar de Boeddha weerspiegelt. Geen ingepakte in structuren en instituten en zo. Zoveel mogelijk elementair. Eenvoudig. Dan praat ik over de vroege Chinese tijd en zo, Indische tijd, Chinese tijd. Hè. In Japan en Korea is dat natuurlijk allemaal gaan. En China ook al. Kloosterlijke, institutionele toestanden, overheidsbemoeienis, en dan is het allemaal ver weg. Dan moet je de abt thuis gaan zoeken, hè. Achter van huis. Uit een hoekje. Ja, we moeten dat vertalen, die kwaliteit, die niet-institutionele kwaliteit, hè, van dus de herkenbaarheid en de puurheid van kleinschalige, menselijke, universele wijsheid en liefde, hè, die de Boeddha en Christus zo weerspiegelen, ook in hun levenshouding. Dat moeten we vertalen naar hier. Elk van ons moet velden worden, krachtveld, een krachtveld die vergelijkbaar is met hen. Dus kijk hoe ze dat hebben gedaan. Wat hebben zij nodig gehad om dat te doen? Christus heeft de verbinding met God nodig gehad en de Boeddha heeft verlichting nodig gehad en in essentie is dat hetzelfde, denk ik.
Ja, merk, als je boeddhisme benadert, dan werf je veel in terug ook bij jezelf en bepaalde verantwoordelijkheden die daarbij horen. En als ik christendom navoel, dan voel ik vaak dat ik me nog kan schuilen achter God. Of dat dat nog een...
Nee, dat is een misverstand. Dat is het institutionele verhaal. Want, als je het vanuit de mystiek pakt, kun je niet verschuilen. Hmm. Dan is het net zo sterk als boeddhisme. Nee, is het veel meer gemeenschappelijks dan verschillen. Op deze niveau zie ik weinig verschillen. En los daarvan, wij bevinden ons in een situatie waarin we gebaat zijn bij veel voeding. Hè? Wij zijn geconditioneerd, we zijn zoekende en worstelend. En ervaren onszelf en de omgeving als een geconditioneerd verhaal en hebben moeite om daar het absolute in te doorzien en te herkennen. Dus we hebben baat bij absolute voeding, bij onvoorwaardelijkheid en de puurheid van liefde en wijsheid. Dan moet je daar niet te veel eisen aan gaan stellen. Je moet blij zijn dat je verbinding hebt met liefde en wijsheid en tappen, tappen, tappen. En niet op detail gaan kijken, is het ergens nog mis misschien? Heeft hij de verkeerde sandalen aan, dan is het niet de goede leraar.
Ja, ja? Op een goede manier gebruik maken van de voeding, dat is voor mij een manier.
Ja.
Echt een vraag.
Ja. Maar dat, weet je, je zit met jezelf in de maag. Hè? En je blokkeert de voeding. Dat blokkeert de voeding. Mm-hmm. Omdat degene die drinkt, beoordeelt of die al wat nodig heeft en zo. Degene mm-hmm. die in de maag zit. Mm-hmm. Hè? Dat is de grote baas. De verwarde grote baas. Maar dat is een spinsel. Mm-hmm. Ja, dat is belangrijk dat je dat gaat beseffen. Dat je even eens hard moet schudden gaan. Hè? En dat losgooien. Die spinsels. En dat de echtheid die je bent veel meer verbonden is met die voeding dan het beeld wat jij maakt van jezelf jou toestaat. Mm-hmm. Het beeld kan nauwelijks drinken, kan nauwelijks voeding aannemen. Het moet genoeg hebben aan zichzelf, dat beeld en zo, weet je. Allemaal onzin wat het allemaal uitkraamt. Maar dat is een oude boodschap die, die jou betoverd heeft en die jou in zijn ban heeft. Hè. De geest, dat rastig spul, is heel sterk spul. En een van de aspecten daarvan is dat het zich kan identificeren met iets, met alles eigenlijk. Mm. Dat is een vermogen van de geest. En als het zich identificeert met het verkeerde, dan hang je mooi. Mm. Dan ben je het grote raster kwijt, dan zit je op een klein vlekje daarvan te teren, snap je? En je beseft het niet, dat je verbonden bent met een groot raster. Hè? Je hebt alleen maar dat afgebakende plekje waar je op teert. Dus je moet de geest, de bedoeling van die geest en de ware aard daarvan, en ook van, dus van dat aspect van identificeren, dat moet je goed gaan leren kennen en onderzoeken. En bijvoorbeeld, oude identificatie met gewenste objecten, en ook leefwijze en alles, identiteit eigenlijk.
Mm-hmm. Gewenste objecten in de zin van waar je altijd naar verlangt.
Ja, voorkeur dingen, ja, beelden en ja. Leefwijze, mensen, wat dan ook. Mm-hmm. Dat je de geïsoleerde aard daarvan, dat je die identificatie met geïsoleerd spul herkent als zijnde onbetrouwbaar. Dat je ziet, identificatie mag nooit gaan ten koste van mijn vermogen om het te identificeren met al het andere.
Ja.
Snap je? Goed zo. En dat is wat wij als bodhisattvas leren, hè? Dat we leren ons te identificeren met alles.
Dus dat kun je ook herkennen misschien aan het gevoel van of je open voelt. Ja,
zeker. Ja. Ja.
Ja, als je zegt, dat is niet zoiets als een ontvangststation, een geefstation, dat bestaat eigenlijk allemaal niet.
Ja, ja.
Maar dat is heel, als je zegt, van ja, met alles verbinden, of niet, laten we zeggen, met twee dingen al.
Of, hoe zei je?
Je zegt, met alles verbinden. Ik zeg, om te beginnen gewoon al met twee dingen.
Mijn vrouw en mijn kind.
Ja, nee,
maar ga door.
De vraag, dat gaat dus... waarnemen of daar wakker van zijn, dat je gewoon nog steeds het gevoel hebt, er komt iets uit mij en daar komt ook iets. En ik heb heel dat gevoel, daar wordt best veel gecommuniceerd. En dat ligt natuurlijk aan mij, maar daaronder gebeurt hetgeen wat erg duidelijk moet worden. En dat is ook waar jij naar verwijst.
Jij maakt wel een gecompenseerd geval bij jezelf, hè, joh. Ik weet niet, ik heb voor zover heb ik het niet veel gehad over onder en boven en links en rechts. Ik probeer zoveel mogelijk jou te bedienen als een geheel. En jou ook te wekken als een geheel. Organisch, samenhangend geheel. Wat zich oefent in zijn totaal zijn, in zijn samenhang. En niet zich uiteen laat delen in heilige en in minder heilige dingen. En in dingen die nou draaien, die straks komen en zoiets allemaal. Dat moet je niet doen. Zelfs al voel je maar een hele zwakke beoefenaar, wees die zwakke beoefenaar als een geheel. En voel, beoefenen is daarvan het centrum. En mijn zwakte is de moeite die ik heb om dat centrum ruimte te geven. Maar ik werk vanuit het centrum. En elke ruimte die ik kan winnen, die benut ik. En zo word ik sterk. En dus vanuit mijn wijsheid en vanuit mijn centrale hartskwaliteit die ik ben, dat is de dharma die ik ben, vanuit de dharma die mij bewoont en dat raster als het ware leven doet en die adem en lichaam, al die samenhang, vanuit die verbinding daarmee, kom ik moeite tegen of vragen tegen, meer niet. En dan is er geen diepere Maurice, die intussen alles is een proces. Nee, dat is alleen maar een kloppende grondstramine, een soort basissubstantie die jij bent, een dharma-substantie die Maurice heet, en er is een moeite die tegenkomt. Meer is er niet. Dat is potentie en conditie, meer is er niet. De rest is allemaal een deel van de snelle beeldvorming die eromheen raast. Hè. Als je een beetje een ander beeld wil, hanteer ik misschien het... Yogacara beeld van een onderbewustzijnsbodem waar karma is opgeslagen en dat je dat een beetje kunt zien als de herkomst van je kleinheidstrilling allemaal, hè? Van de onrust die omgeeft, maar onder die alaya-bodem zit het grote raster en het grote oceaan. Dat is doorslaggevend, snap je? En dat alaya-bodempje mag deel uit van jouw locatie een beetje. Dus jouw karma, hè, stramie. En dat zorgt ook voor verwikkeling met de waarnemingsinstanties en met de objecten die je waarneemt, dus met het zintuigelijk apparaat erboven.
Ik merk dat het de vorm niet de moeite, sowieso niet de moeite kost. Want, je zegt wel eens, ik krijg veel te veel krediet, ja, ook het egoïsme, dat we er zoveel mee bezig zijn, dat we dat zo te belangrijk gaan maken. En als ik dat goed navoel, dan voel ik eigenlijk of dat klopt, maar ik merk gewoon dat ik me ook te veel identificeer als Maurice en een poppetje lokaliseren.
Ja, dat is wat blindheid is. Hè. Dat is die identificatie wat we net over hadden.
Ja.
En je moet eens zien, identificatie die speciaal voelt, en ik daar, die een Maurice cultiveert, dat is bedrieglijke identificatie. Dat is geen identificatie, dat is grijpen. Dat is houvast, dat is geen echte identificatie. Dat is niet een 100% inleven op een neutrale manier. Mm-hmm. Dat is gewoon dus. En dat heb jij vroeger ook gedaan, snap je, bij het opbouwen van identiteit zo. En hoppakee, ga met die banaan. Dat wordt een fijn verhaal. Slik. Zo werkt blindheid. En dat is ook de zin van lijden, snap je? Dat is wat de bevrijdende functie van je ontwaken. Nou. De ontgoocheling is nodig voordat je de begoocheling kunt loslaten.
En je moet heel goed die conclusie trekken, want als je zegt ontgoocheling, dan denk je, ja, dat was helemaal aan het begin van het traject, dat was daar die ontgoocheling, alleen de conclusie is dan nog niet volledig of zo, dat je nog steeds blijft.
Maar dat hangt met elkaar samen. De conclusie is de bekroning van de definitieve ontgoocheling. Zo kun je het niet anders, kun je het niet zien.
Ja.
Dus je bent er niet aan het eind van je ontgoocheling. Ja, dat is zo. En dat is ook duidelijk, want je hebt nog aanzet tot verwering. Dus, en je koestert ook respect en zo. Dat moet allemaal mee in ontgoocheling. En dat is voor jou ook heel heilzaam, dat is. Laat ik maar oppassen dat ik niet nou nog nieuw spul ga koesteren. En laat ik goed zien dat oud koesterspul deel moet uitmaken van ontgoocheling in plaats van koesteren. En bij die termen, zo'n term als ontgoocheling moet je weer vertalen, hè? Dat moet je bevrijdingswerk maken en niet sentimenteel depressief.
Mm-hmm. Ja.
Neutraal bijstellen is ontgoochelen.
En die nuchterheid ontbreekt.
Oh, in nuchteren, ja.
Dat is gewoon vaak op het moment en kan je, oh, het gaat zo en ik heb ze grip, oh, en voelt je weer.
Allemaal sentiment, allemaal sentiment, echt. En sentiment heeft veel met discipline te maken. Dus gebrek aan discipline, sentiment. Is. Dus een zwakke stroom sentiment. Weet je het verschil? Je hebt sentimentmuziek en je hebt echte muziek. En voor echte muziek is discipline nodig. Sentimentmuziek pak je een accordeonnetje en je kweelt wat. Hè. Dan krijg je de zaal vol ook. Hè. Cafés zijn vol van sentiment. Heb je niet die veel discipline nodig. Je hebt alleen een toevallige goede stem nodig. En een leuk melodietje. En een publiek wat jou draagt. En een hoppakee. Nee. Als jij niet buiten de contouren was gestapt van jouw leefwereld, zeg maar, dan had je dit probleem niet. Hè? Dan werd je ook gedragen op de sentimenten van geslaagdheid en van carrière en alles. Hè?
Ja.
Nou ja, dan kom je in een boekhandel een lezing tegen en
verdomme.
Je hebt niet in de gaten gehad dat je verkeerd identificeerde daar. Het is wonderlijk hoe subtiel, minuscuul subtiel. Dus dat doet me eraan denken, zo'n ontmoetingje, hoe minuscuul elementje dat is in een totaal van een ontwikkeling van een mens.
Ja.
En dag in dag uit komen we allerlei minuscuul elementjes tegen. Maar als ik me navoel wat we nodig hebben echt om vooruit te komen, dan is het vooral waardering voor de onderricht. Waardering hebben we nodig. Liefde, waardering. Herkennen, hè, en waarderen. Blij zijn. Dat er een antwoord is op de diepste vraag in ons. Hè. Dat er onder dat spelletje een steviger iets draait.
Dat vind ik nou mooi hoe dat werkt. Als jij dat dan zou zeggen, blij zijn, dan is het gelijk. En dan kun je het helemaal voelen.
Ja.
Wow.
En het is een groot verschil met de cerebrale insteek die je daarvoor noemde.
Ja.
Nou, dat is prima. Maar je moet even een kleine nuanceverschil toch ook nog zien. Je kunt verbinding voelen, blijdschap ontlenen aan de verbinding met het onderricht. Op een niet precies bedoelde manier ook. Er zit een risico van verkeerde identificatie daar naartoe ook. Snap je, met een portie sentiment of wat dan ook. Hè? En dat moet eruit. En dan gaat er een kwaliteit voetbal worden, waarin ook een vreugde speelt, die niet gekregen wordt daaruit, maar die een respons is van je eigen vreugde. Snap je? Een soort levensvreugde wordt dan gevoeld in jezelf. En dat geldt voor andere kwaliteiten, ook helderheid, inspiratie. Het is niet de bedoeling dat we dat ontvangen, hè, maar dat het gewekt wordt.
Ja.
Dus is een subtiele waardering voor de onderreden en devotie is een subtiele kunst.
En als je dat dan dus zo voelt, dan is het ook dat je het goed moet begrijpen, zeg maar. Als, niet als iets wat je ontvangen hebt, maar wat iets...
Nee, je hoeft niet te begrijpen, want het maakt zichzelf duidelijk. Die beleving heeft aan zichzelf genoeg, dan hoef je niks meer te begrijpen.
Ja, zo,
dat gaat eruit
als je daar wat aan moet toevoegen.
Dat voel je wel.